Ik ben gewoon mega perfectionistisch. En heb wel een heel vertekend lichaamsbeeld gekregen. Ja, het is niet voor niets dat ik anorexia heb ontwikkeld. Dat, dat hoort er ook wel echt bij.
Wie zou je zijn als je terug kon in de tijd? Was het wel goed of heb je spijt? En ben je eigenlijk veranderd? Een mooie tijd en iedereen kijkt anders. Bleef je zitten, bleef je na of bleef je uit de problemen? Hoge cijfers je streven of gaf je 8 voor die 7's? Ik weet niet waar het nu nog heen gaat, maar weet waar het begon. Mijn vraag is, wat zou jij herkansen als je dat nu nog kon? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Herkansen met Meester Hidde, de podcast waarin ik in gesprek ga met interessante gasten over hun middelbare schooltijd. En zoals bij elke aflevering eindig ik natuurlijk met een freestyle. Vandaag de gast Marit Brugman, onderdeel van Hages Media. En ze heeft zo ongelooflijk veel dingen gedaan. Waar hebben we het vandaag over? Over een Italiaans vriendje op de middelbare school die ze op een schoolreisje heeft ontmoet. Over zekerheid en onzekerheid. En de eerste keer dat ze Dylan ontmoette, ik kan je vertellen, dat was geen gezellige ontmoeting. Ik heb er zin in. Marit, welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk. Ik wil ze eigenlijk welkom in mijn podcast, maar bij jullie in Venray. Dus bedankt dat we hier langs mochten komen. De eerste vraag aan jou, maar ook bij elke gast. Op wat voor school zat je en wat voor soort leerling was je?
Ik zat op het Rijland College in Venray. Daar heeft Dylan trouwens ook gezeten. Wel jonger. Hij is 2 jaar na mij op het Rijland College gekomen. Wel in dezelfde brugklas met dezelfde mentor. Maar we zijn allebei een beetje andere richting opgegaan. Want ik was... Wat was ik voor leerling? Ja, de hele makkelijke leerling. Ja, makkelijke leerling. Ik kon gewoon makkelijk leren. Dat zeker. En ik ook wel zo makkelijk dat ik soms de kantjes er een beetje vanaf liep. Dat ik niet heel erg geïnteresseerd was. Maar wel een makkelijke leerling. En volgens mij ook helemaal niet zo interessant. Of ja, nou zeg ik niet interessant, want dan gaat iedereen weg. Nee, ik was heel interessant. Er komen echt allemaal spoilers. Allemaal interessante dingen eigenlijk.
Interessant op een andere manier, inderdaad. Dus als ik je goed begrijp, had jij niet veel, niet vaak aan de stok met docenten.
Ja, nou, jawel. Dat eigenlijk wel. Ik was wel een van de lastigere in de klas. Ik weet dat ik een keertje op 1 dag ben ik er 7 keer uitgestuurd.
7 keer op een dag?
Ja.
Dit is
ja.
Op dit moment het hoogste aantal wat ik heb gehoord.
Ja?
Dus die titel heb je.
Yes, lekker. Ja. Ja,
dat... 7 keer op een dag?
Ja, bij
je hebt 6 lessen op een dag?
Nee, 7. Okay. 7 had ik er. Ik ben er bij elke les uitgestuurd.
Maar na les 3 dacht jij, nu moet ik hem ook gewoon volmaken.
Ja,
ging dit?
Ja, ik weet niet meer hoe het ging, maar ik had er volgens mij niet zo heel veel zin in die dag. Ik had bewust volgens mij ook mijn boeken niet meegenomen. Dus daar ging het vaak al mis. En dan was er een leraar die het wel oké vond dat je je boeken niet mee had. Maar dan moest ik weer heel hard lachen. En dan, ja.
Je vond een manier om eruit gestuurd te worden.
Ja, en wonderbaarlijk genoeg, ik werd daarvoor niet geschorst. Ik hoefde niet na te komen. Ik weet niet wat het heeft gedaan, maar ik heb gepraat als mijn achternaam, als Brugman blijkbaar. Want ik heb er geen consequenties.
Ik wil net zeggen, 7 keer, maar blijkbaar was er geen communicatie tussen de docenten, waardoor iedereen dacht, ze zal wel alleen hier vervelend zijn geweest.
Ja, dat denk ik.
Oké, dus je bent er redelijk goed van afgekomen.
Ja, denk ik wel, ja.
Oké. En wat voor soort school, Rijnland, zei je? Wat voor soort school, ik heb veel scholen in Nederland gezien, maar neem ons mee, wat voor soort school was dit?
Ja, het was een heel diverse school. Er zaten ook zeg maar alle stromingen. Dus van praktijkonderwijs tot aan gymnasium. Alles bij elkaar. En heel veel verschillende soorten mensen. Venray was dan zeg maar het meest stadse dat er was. Maar verder ook heel veel kleine dorpjes daaromheen. Dus ook wel best wel provinciaal. Maar we hadden best wel veel gezeik bij ons op school. Er waren heel veel ruzies. Dat was in de tijd dat er nog gewoon iedereen met Lonsdale-kleding rondliep.
Liep jij ook met Lonsdale?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik heb wel een keertje aan tafel gezeten met Rita Verdonk op school. Want toen was het... We waren zeg maar het schoolvoorbeeld van hoe ellendig het in Nederland was qua dit. En hoeveel ruzies er waren. Echt wel zwart-wit tegenstellingen. En dat was bij ons op school blijkbaar zo extreem dat Rita Verdonk naar Venray kwam. En toen moesten ze per leerjaar en zo iemand aan tafel hebben. En toen heb ik bij haar aan tafel gezeten. Ik weet niet wat ik heb gezegd. Ik had waarschijnlijk niet veel
mijn
te melden.
Vraag maar was, wat heb je met Rita Verdonk besproken? Maar dat staat je niet meer bij.
Nee, ik denk dat ik helemaal
of ben je
niet...
toen ook weggestuurd?
Ja, misschien wilden ze een soort van de voorbeeldige leerlingen daar neerzetten die nooit ruzie hadden. Ik was niet onderdeel van de lonsdelers of van de andere kant of whatever. Maar er moest van elke stroming denk ik een leerling zitten. Maar dat is me wel bijgebleven. Er was echt wel veel ruzie.
En welke positie nam je dan wel in? Want je zei, ik was niet bij de twee kampen. Was je, onthield je je volledig van de ruzies? Zorgde je net zo dat jij eigenlijk wel iets had gedaan, maar dat iemand anders... Hoe ging dat?
Nou, ik zag het wel gebeuren. Maar je had dan dus wel... Er waren allerlei stromingen. En dan had je het A en B en C gebouw.
En, zo werden ze ook echt genoemd.
Ja.
En dan
ja.
A, VWO, B, HAVO.
Ja, precies. A was HAVO, VWO. En dan B was dan VMBO. En ik weet nog... Ja, ik zat dan op A, op gymnasium. En ik vond het... Er werd wel een beetje zo over gedaan. En het grappige is, Dylan zat dan dus op B. En die heeft me later verteld van... Ja, wij zeiden altijd over A, daar zitten alle stukjes. Dus er waren meer ruzies rondom gebouw B dan bij gebouw A.
Heel interessant, want ik heb zelf op een HAVO-VWO school gezeten. Dat was één gebouw. Maar wij gymden inderdaad altijd op een sportclub waar naast een VMBO school zat. En ik geef nu VMBO'ers les, dus ik vind ze geweldig. Maar wij werden letterlijk wel eens bekogeld. Puur omdat we nerds en stuutjes waren. Terwijl alleen maar omdat we HAVO-VWO of zo deden, weet je wel. En ook binnen school was er een soort van kamp HAVO, kamp VWO. Wij waren nerds, zij waren dom in onze ogen. En ik denk zeker als je aparte gebouwen hebt, want daar wil ik naartoe. Maak je eigenlijk al onderscheid tussen die niveaus.
Ja,
toch?
Zwaar. En ik vind dat nu echt dom. Want inderdaad, daardoor, wij waren bijna, denk ik, ook wel een soort van bang om naar B te gaan, want dan werd je gescholden, et cetera.
Je kwam liever niet in B.
Nee, je wilde echt niet naar B. Als je wist dat je daar een les had, of je moest naar C, maar dan moest je eerst door B. Nee, liever niet. Raar eigenlijk,
en
hè?
Wie heeft ABC verzonnen? De schoolleiding? Of waren dat meer... Maar dat, daar begint het, denk ik, het onderscheid toch al bij. Van, ik bedoel, A in het alfabet staat voor B en B staat voor C.
Ja.
Dus dan wakker je eigenlijk bij kinderen al aan van... jij zit in gebouw C en jij in A.
Ja, precies. En ja, ik denk dat ze toen er misschien niet zo van bewust waren. Maar het zorgde wel inderdaad voor meer splitsing. Je had zelfs ook een aula, twee verschillende aulas. En dan was het eigenlijk wel van... ja, in die aula daar wil je niet zitten. Want daar zitten voornamelijk mensen van VMBO. En als ik het nu zeg, denk ik echt, waar heb ik het over?
Ja, maar waarom toen dacht je wel echt zo.
Ja. Ja. Zeker, zeker. En dan, sowieso op een gegeven moment als je dan in de vijfde en zesde klas zit van VWO, dan heb je sowieso al een beetje het idee alsof jij de dienst uitmaakt, zeg maar, op de school, want je bent de oudste.
En heb jij in 6 jaar dan je gymnasium of je VWO kunnen doen?
Ja, in 6 jaar heb ik gymnasium inderdaad gedaan.
En ging het leren je makkelijk af? Moest je veel moeite voor school doen?
Nee, totaal niet. Het ging me echt, het is echt vervelend om te zeggen.
Hoezo?
Ja, het ging me gewoon.
Ik ben jaloers inderdaad. Maar...
Ja, het ging me gewoon heel erg makkelijk af. Dus ik heb niet heel veel moeite hoeven doen. Ik kon best wel prima zo 's avonds laat even wat lezen. En dan 's ochtends dan. Ja, dan ging ik naar school en dan wist ik het wel. Of zelfs 's ochtends eventjes leren. Ja, het is echt asociaal. Ik vind het bijna vervelend om dit te zeggen.
In essentie, even terug naar mijn middelbare schooltijd. Ik heb dan Atheneum VWO gedaan in 6 jaar. Maar ik was wel in mijn eigen ogen dat stoere gastje die stiekem heel veel leerde. Maar dat niet aan mijn vrienden vertelde. Want die zeiden ook, ik heb 's ochtends pas geleerd. Wat natuurlijk altijd de vraag is of dat zo is. Ja. Maar in jouw geval kan dat dus. En die haalde dan een 7 en ik leerde 3 dagen van tevoren. En ik haalde een 5,8 met moeite. Mm. En daar had ik altijd wel moeite mee.
Ja,
en dan inderdaad plaatsvervangend nu nog terug met terugwerkende kracht. Van ja, dat waren die klasgenoten waarvan ik dacht, had ik dit ook maar. Maar goed, dat is alleen maar kwaliteit, toch? Daar hoef je niet voor te schamen.
Nee, zeker. Ja, het is een gift, zeker weten. Daardoor werd ik denk ik ook wel iets vervelender. Vooral in 4, 5, 6. Want toen ging ik me gewoon een beetje vervelen en een beetje lastig worden.
Ja, dus als je niet wordt uitgedaagd, dan ga je naar andere manieren zoeken. En dan werd je juist later in je schoolcarrière werd je dus iets vervelender. Terwijl je vaak ziet dat kinderen een beetje natuurlijk als stuiterbal beginnen. Hoe ging dat bij jou?
Nee, ik begon heel erg zoekende. Want ik kwam net van een basisschool af waar ik me totaal niet thuis voelde. Daar werd ik best wel gepest. Omdat mijn ouders komen oorspronkelijk uit Amsterdam. Je hoort dat echt niet meer aan mij. Maar die zijn op een gegeven moment verhuisd naar Limburg. En ja, daar waren wij een soort van de vreemde eend in de bijt. De buitenlanders in het dorp. Want het is een heel klein dorpje.
Zo werd dat echt gezien, zeg maar. En dat op de basisschool uitte zich dat in...
Zeker, ja. Dus ik heb wel wat pesterijen meegemaakt. Voelde me daar echt totaal niet thuis. En toen ging ik naar de middelbare school. En toen... Ja, merkte ik meteen dat ik een leuk groepje had. Leuke klik met mensen die waardoor ik me heel chill voelde. Maar ik denk ook wel dat ik me daardoor een beetje op de achtergrond in het begin heb gehouden. Eerst tweede klas van, oké, eerst maar een beetje blenden. Mijn plek zoeken. En die had ik toen gevonden in een soort van rock skatergroepje.
Oké, dus je had wel degelijk uiteindelijk toch een subcultuurkamp waar
zeker,
je...
Zeker, zeker, ja.
De skaters.
Ja.
Wijde broeken.
Ja.
Ik heb de schoenen ook gehad hoor. Volgens mij was het etnies of zo.
Ja.
En dan had je één skateshop in Den Haag, een hele grote trui.
Ja, en gewoon de muziek en festivals. En dan 10 van die festivalbandjes die echt naar zweet ruiken, omdat je die blijft omhouden en niet gaat douchen. Of je gaat juist wel met die dingen douchen, maar die worden echt super ranzig.
Ja.
Ja, ik hield heel erg van punkrock. Zwaar fan van Sum 41. Die ik zeg maar een paar jaar geleden ineens nog heb ontmoet. Mag ik toch even vertellen? Fantastisch.
Oké, okay, ja. Tof.
Ja.
Waar heb je ze ontmoet?
Ja, hier bij een festival in de buurt hadden de jongens als verrassing voor mij gedaan. En ineens stond ik daar oog in oog met mijn grote held.
Gaaf. Heeft de zanger nog steeds van die spikes?
Nee, dat had hij niet meer. Maar ja. Ik was heel erg fan van de basgitarist. En daarom wilde ik ook basgitaar spelen. Maar dat was een beetje in de eerste en tweede klas was ik daar wel heel erg.
Nee, gaaf. Ik weet nog wel In Too Deep. Ja. Was een van mijn favoriete nummers. Want ik word nu natuurlijk vaak met de hip-hop geassocieerd. Heb ik ook een beetje zelf naar gemaakt. Met al het rap. En ik heb net met Dylan wel eens gesproken over THC en Rocks, et cetera. Ja. Ik weet niet of jou dat iets zegt, Nederlandse rappers.
Door Dylan wel, okay, maar daarvoor
maar
niet.
Maar ik heb ook die punkrock. Ik heb Sum 41, Blink 182. Heb je dat ook geluisterd?
Ja,
die andere,
zeker.
Good Charlotte, dat soort.
Ja, zeker. Allemaal, ja. Ja.
Oké, okay, ja, want ik denk dat muziek echt een belangrijk onderdeel is, toch, van de middelbare school?
Heel erg. Er zijn zoveel nummers, dat als ik die hoor, dat ik dan weer aan bepaalde momenten in middelbare schooltijd denk. Ja, voor mij is muziek sowieso wel echt super belangrijk. Mm-hmm. Ik kan daar meteen een gevoel mee opwekken.
Luister je nu nog steeds wel eens Sum 41?
Bijna niet. Echt bijna niet. Nee, als ik misschien soms in de mood ben daarvoor. Maar die mood is er weinig. Nee.
Oké. En was die skaterperiode je hele middelbare schooltijd? Of ben jij op? Want vaak zie je nog een switch ergens.
Ja.
Hoe is dat bij jou gegaan?
Ja, ik denk toen ik eenmaal dan in de eerste klas zat je dan op HAVO-VWO. Toen ging ik naar VWO. En denk derde klas kreeg ik een beetje een andere vriendinnengroep. Echt meiden onder elkaar. Eerst had ik echt zo'n skatergroep met jongens en meiden. Nu iets meer met de meiden bij elkaar. En toen, wat was ik toen? Ik denk iets meer mezelf. Ik werd steeds meer mezelf en droeg gewoon wat ik leuk vond. En was er iets minder mee bezig bij welk subcultuurtje ik hoorde.
Precies, gewoon waar je zelf goed bij voelde. Ja. En je niet per se aantrekken wat andere mensen daarvan vonden.
Nee, en natuurlijk, denk de hele middelbare schooltijd ben je nog wel bezig met wat andere mensen van je vinden. Maar dat was niet meer echt in de uiting van de kleding of zo die ik droeg. Of de muziek die ik luisterde specifiek.
En helder. En het pesten, is dat ook echt opgehouden na de basisschool?
Ja, ik heb in de tweede klas wel weer even een half rotjaar gehad. Toen kwam ik in een klas waar ik ook even niet helemaal lekker viel. Maar dat werd al redelijk snel opgelost. En toen, toen was er een soort van kentering van oké, nou voel ik me op mijn gemak en ik pas gewoon bij andere mensen en hier is het oké. En ja, toen heb ik gewoon, ik heb echt zo'n leuke middelbare schooltijd gehad. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, oh verschrikkelijk, ik vond het echt heerlijk.
Wat maakt het zo leuk?
Superleuke mensen om me heen. Ja, misschien ook wel omdat het leren me gewoon makkelijk afging. Dus ik vond het gewoon prima om naar school te gaan. Heel veel andere dingen daarnaast gedaan. Dus ik was heel veel bezig met muziek, samen met mijn zus zingen en zo. En dan deden we altijd mee aan die wedstrijden. En ik moet ook wel zeggen, dat is wel de perks van VWO. Je hebt superveel uitjes. Ik ben naar Italië geweest, ik ben naar Berlijn geweest, Parijs. Dus dat soort dingen waren wel heel tof.
Ja, en hoe gingen die schoolreisjes? Heb je een mooie anekdote over een gek moment in Rome? Of,
Ja, ik ben naar Italië gegaan en daar ben ik tot over mijn oren verliefd geworden op een Italiaan.
Hoe lang was je daar? Even voor de...
Ja, een week.
Ja, maar, zo snel kan het gaan.
Ja, maar het ontstond daar. We hadden meteen al die klik. En hij was wel echt zo'n skater nog. En ja, dat vond ik prachtig. En dat Italiaanse temperament zat erin. Nou, toen hebben we contact gehouden. Hij had mijn kettingje meegegeven. Oh, fantastisch allemaal dit, hè? En toen waren
die Italiaanse mannen.
Oh,
ja.
Hij heette Davide.
Davide.
En toen waren we thuis. En toen hebben we best wel veel contact gehouden via MSN.
Ik wilde net vragen, MSN waarschijnlijk.
MSN en e-mails. In zijn gebrekkige Engels. Want dat voor mij was denk ik beter dan dat van hem. En het is zo erg. Toen kwam hij ook nog naar Nederland. Hè? Want dan heb je een uitwisseling. Eerst ga jij daar naartoe en dan komen ze ook jouw kant op. Maar in die tussentijd, ik zit niet stil. Weet je, ik ga ook verder met mijn leven. Dus ik had ineens een vriendje. Op het moment dat hij terugkwam. Ja, dat vond hij verschrikkelijk.
Hoe heb jij dit uiteindelijk... Want hij kwam langs.
Ja.
En hij kwam erachter dat jij een vriendje had.
Ja.
En toen?
Ja, toen zei hij, hij was best wel een soort arrogante houding van, ja, maar dat is voor jou een gemis en voor jou een verlies. Oeh. En voor, het was een verlies omdat hij nog nooit gezoend had. Dus hij zei, het is een gemis dat jij mijn eerste zoen niet hebt gehad. Ik dacht toen van, oké, beter. Want dat is niet per se de beste zoen en eerste zoen van iemand.
Nee.
En toen heeft hij mij een cd gegeven met allemaal mixen erop. En dat begon met The Cure, Boys Don't Cry.
Wow.
Hij had allemaal sentimentele nummers ingeschreven. En toen heeft hij me nog iets extra's gegeven. Ja, het is wel me altijd bijgebleven.
Maar je hebt daarna, nadat hij uit Nederland wegging, heb je niet meer contact met hem gehad?
Jawel, volgens mij nog wel wat. Nog dagelijks trouwens. Nee,
precies.
Nee, maar ja, ik heb wel eens wat van hem gezien op Facebook nog of zo.
Oké, dus dat is wel echt een soort van, je gaat op middelbare schoolreis en je komt gewoon een leuke gozer tegen die ook nog weer naar Nederland blijkt te komen.
Ja.
Waar je vervolgens al een ander vriendje hebt.
Ja.
Uit gebouw B, C, A of andere school?
Die was van gebouw A natuurlijk. Ja.
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 En was Dylan toen al jaloers? Of,
Ik weet het niet. Weet je wat we wel eens zeggen tegen elkaar? Van als we elkaar toen hadden ontmoet, ja, dan hadden we elkaar voorbij gelopen. Waarschijnlijk zijn we elkaar wel eens voorbij gelopen, want we zaten op dezelfde school. Maar hij was zeg maar die B-guy. En ik was een stuutje van A. Dus we pasten dan echt totaal niet bij elkaar. Echt de twee uitersten.
Weten mensen dat? Dat jullie op dezelfde middelbare school hebben gezeten, maar dus blijkbaar op een gang langs elkaar zijn gelopen, maar helemaal geen interactie hebben gehad?
Ik weet niet of veel mensen dat weten, maar dat is dus wel zo. Ik heb zelfs op een gegeven moment, je had dus zo'n voorstelling, daar kon je ieder jaar aan meedoen, was de try-out. En dan kon je dan auditie voor doen. En als je door was, dan mocht je op het podium staan. En ik weet nog dat er op een gegeven moment, dat ik in een kleedkamer zat met een grote groep meiden en jongens die een soort van dansact hadden van VMBO. En ik heb Dylan wel eens gevraagd. En volgens mij zat Dylan daarbij. Dus we hebben wel een kleedkamer gedeeld.
Okay.
En het erge was nog, mijn mobieltje is gestolen uit die kleedkamer. Toen heb ik aan Dylan nog wel eens gevraagd van, was jij dat dan? Want ik heb gehoord dat hij ook wel eens mobieltjes heeft gestolen uit de kleedkamers. Nou, hij zei, nee, dat was ik niet, maar ik weet wel wie het heeft gedaan.
Wow.
Dus mijn mobieltje is gewoon onder zijn neus gestolen.
Ja, ja, en hij verraadt nog steeds niet degene tot de dag van vandaag.
Tot de dag van vandaag weet ik het niet. Als iemand het weet die luistert, laat me weten, want dan ga ik nog even langs.
Oké, dit is wel mooi. Ja, oké, dus er was wel contact, maar niet op die manier, zeg maar. En als je naar jouw eindlijst kijkt, om toch even terug naar de schoolvakken te gaan. Wat was het hoogste cijfer? Wat was het laagste cijfer? En kan jij verklaren hoe dat kwam? Kwam dat door de docent? Vond je het interessant?
Eerst hoogste of laagste?
Begin maar met hoogste.
Ja, dat was filosofie. Ja, daar heb ik heel flink op gescoord. Ik heb mijn eindexamen volgens mij een 9,8 gehad. Volgens mij ben ik met een 10 geslaagd. Ja,
9,8?
Ja, en dan had ik voor mijn centraal examen iets van 9,9 of zo. En dan werd dat afgerond. Maar
ben ik wel meteen benieuwd, maar dan ga ik natuurlijk weer volledig in die docentenrol. Hoe wordt een filosofie-examen nagekeken?
Dat is pittig, hè?
Mm-hmm.
Ja. Nou ja, ik denk filosofie is zo'n vak wat een beetje vaag is. Net als bij tekenen. Is ook moeilijk beoordelen. Is subjectief in principe.
Ik was altijd boos op de tekenlerares, want in mijn hoofd was ik was een beetje cartoon-tekenaar. Maar zij wilde hele abstracte. Ja, in mijn gevoel heb ik nog steeds gelijk, maar goed. Ja.
Ik denk dat tekendocenten het lastigst hebben, want die kunnen inderdaad die discussies voeren van dat misschien leraren komen van, kijk, jij ziet hier misschien alleen maar een rode vlek in, maar dat is abstracte kunst van mijn zoon of dochter. Maar bij filosofie, ja, je moest wel veel leren over de filosofen die er waren en hun denkbeelden en de stroming en de theorieën. Maar in zo'n examen wordt ook wel heel veel gevraagd van, hoe is jouw denkbeeld hierop? Of hoe zou je een discussie hierop voeren? En ik denk dat je dan gewoon beoordeeld wordt op je uiterlijk. Nee, op hoe goed je dat kan vertellen. En in hoeverre je iemand kan vertuigen. Ja, overtuigen met argumenten.
Een 10 op je eindlijst.
Ja. Ja, wow. En ik heb toen ook, toen werd ik naar voren geroepen. Toen schaamde ik ook wel, want dat wil je dan eigenlijk ook niet echt.
Bij het diploma uitreiken.
Ja, en toen kreeg ik een boek met daarin voorin geschreven hoe fantastisch het wel niet was dat ik zo goed was in filosofie. Ja.
Hoezo wilde je niet naar voren worden geroepen dan?
Ja, weet je, het is ook wel een beetje van, ja, je wil er ook niet helemaal bovenuit steken. En ik weet niet.
Ja, grappig. Ik heb op mijn diploma-uitreiking was mijn economieleraar. Die deed mijn praatje. Ik heb hem laatst ook opgezocht. Hij is nu nog steeds docent. En die gooide mij eigenlijk, zette mij on the spot. Want hij zei, Hidde, je zegt dat je een goede rapper bent. Doe maar een freestyle. Maar ik was op dat moment in 6 VWO een soort van, oh, freestyle, mijn podium, yeah, let's go, weet je wel. Maar dat verschilt denk ik heel, heel erg per type leerling of zo. Of je op dat moment voor al je klasgenoten dat podium wel of niet wil pakken. Maar jij had zoiets van, hè, in je bescheidenheid van, doe maar niet.
Ja, ja, dat bij dat niet. En nu denk ik wel van, ja, is wel vet toch, dat je bij filosofie blijkbaar zo goed scoort.
Ja. En dat, ja, een 10, nou, nogmaals respect. Ja. Wat was het lage cijfer?
Ja, goede vraag. Ik denk iets van wiskunde of zo. Ja. Ja, niet dat ik daar heel slecht in was hoor. Maar wel het slechtst, denk ik. Daarvoor was het echt natuur en natuurkunde.
Snel
en
laten scheiken, vallen de beta's.
Maar dat had ik,
die
de beta-vakken had ik allemaal
weggegooid. Ja.
Ja. En dan bleef wiskunde over, want dat moest je dan wel doen.
Wiskunde A neem ik aan, want B was voor mij dan...
Wiskunde A 1, 2 was het toen nog zoiets.
Ja, ja, ja.
En ja, op zich wel prima. Ik ben wel heel erg van de getallen. Echt heel erg. Ik heb een rare obsessie met getallen. Dat heb ik wel nog steeds.
Oké, en kan je dat nu nog steeds gebruiken?
Ja, het is namelijk, ik probeer deze altijd, het is altijd een leuk verhaal. Toen ik 8 was, toen dacht mijn moeder eigenlijk dat ik wiskundige zou worden. Want ik had mijn eigen formule bedacht.
Oké.
Okay. Wil je hem horen?
Ik wil hem horen.
Want hij werkt.
Oké, okay, let's go.
Oké. Ik zat altijd in de klas met die kinderen en die zeiden dan 2 keer 2 is 22. Want dan had je 1 keer 1, 2 keer 2, 3 keer 3, 4 keer 4. Dat ging je dan af, hè, die tafeltjes. En die zetten dan de getallen gewoon naast elkaar. Dus dan 2 keer 2 is 22, 3 keer 3 is 33. Maar dat klopt natuurlijk niet. En toen dacht ik van, kan ik een manier vinden om van dat getal uit te komen op het juiste getal?
Uh-huh.
Ik weet niet, ik lag in bed. Dit ging door.
Ja, ja, ja. 8 jaar oud, even tussendoor, dames en heren. Ja.
Toen kwam ik op het volgende. 2 keer 2 is 22, daar begin je dan mee. Zoek een getal bij de 2 dat op 11 uitkomt. 11 min 2 is 9.
Ja.
9 keer 2 is 18.
Ja.
Haal het van 22 af.
Ja.
Is 4. 2 keer 2 is 4.
Ja.
3 keer 3 is 33. Zoek een getal bij de 3 dat op 11 uitkomt. Is 8. 3 keer 8 is 24. 33 min 24 is 9.
Wauw. Jij hebt dit, maar weet je zeker dat dit jouw copyright is? Want ik vind dit wel next level.
Ja, dit is. Ik ga je patent op. Nee, maar toen ging ik dus naar beneden. Dus het was 's avonds laat en ik kon niet slapen. En toen kwam ik hierop. En toen ging ik naar beneden naar mijn moeder. En toen zei ik: mama, ik denk dat ik heb. Er zit iets in mijn hoofd en volgens mij klopt het. En mijn moeder dacht echt van, oké, dit wordt een wiskundige of zo. Dat dus niet. Ik ben er niet heel goed in geworden.
Oké, wat was dus haar reactie was gewoon van...
Mijn moeder dacht, zij is knettergek.
Oké, want hoe was jouw thuissituatie tijdens de middelbare schooltijd? Kon je veel dingen vertellen thuis?
Ja, ik woonde samen met mijn ouders en mijn zus. En mijn zus is 4 jaar ouder. Dus op een gegeven moment toen ik op de middelbare school zat, was zij het huis uit. Want zij ging na de VWO ook meteen het huis uit. En mijn vader was wel veel weg, veel op reis voor zijn werk. En mijn moeder die was wel meer aanwezig. Maar ik, ja, gewoon prima, zeg maar. Maar volgens mij praatte ik niet zo heel veel over wat er gebeurde op school. Dat hield ik een beetje voor mezelf. Hè.
Zolang het op school goed gaat, hoef je misschien ook minder te vertellen in essentie.
Toch? Ja, het ging gewoon prima. En zij kregen ook niet zo... Ja, ze hebben wel ouderavonden gehad dat dan leraren zeiden van... Ah, maar het hier. Maar niet heel extreem of zo.
Oké. Maar je werd wel... Je kon wel, als je iets had, kon je thuis terecht. Als in, het ging goed op school, dus wat ik net zei. Dus dan was
ja,
het ook van oké.
Ik had gewoon een super stabiele thuissituatie. En dus ik kon daar terecht. Maar ik vertelde best wel wat dingen niet. Ik was vooral bezig in die tijd met uitgaan en jongens, et cetera. En dat, ja, dat besprak ik liever met vriendinnen.
Niet met je zus?
Nee, niet echt. Ja, wat ik al zei, zij was dan... toen ik dus 13 was, ging zij denk ik het huis... Nee, 14, toen ging zij het huis uit. Dus nee, dat besprak ik niet zo heel veel met mijn zus. Okay. Ja. Ik ben ook wel heel anders dan mijn zus. Die is best wel keurig geweest, zeg maar. Ze had al heel snel een vriend met wie ze inmiddels ook getrouwd is. 2 kinderen heeft en zo.
Ja.
Ik was iets losbandiger.
En hoe uitte zich dat? Uitgaan met vriendinnen? Op welke leeftijd begon dit? Stiekem drank halen? Hoe ging dit?
Ik denk dat ik 14 was dat ik voor het eerst uitging. Nou ja, ik ging als we naar de camping gingen, ging ik sowieso op mijn 12e al aan de Bacardi Breezer en zo.
Meteen die kinderdisco even aanpakken.
Ja, Bacardi Breezer.
Bacardi Breezer, wauw. Ik heb altijd Passoa in mijn hoofd, maar de Breezer zeker niet vergeten.
Ja. En toen op mijn 14e gingen we al naar een tent waar je vanaf je 16e naar binnen mocht. Maar ja, hè, je probeerde je echt wat ouder te kleden, meer make-up op. En dan kwamen we wel eens binnen. Ja, en dat was al heel snel. Ik had één vriendin bij wie ik mocht slapen. En die had de fantastische regel van haar ouders. Haar ouders, briljante mensen. Zodra ze 16 was, mocht ze zelf bepalen hoe laat ze thuis was. Nou ja, dat was het feesthuis waar iedereen wilde slapen.
Dus dan zei je, ik blijf daar slapen. Precies. Het wordt gewoon een rustige avond. Precies. En ondertussen.
Mijn ouders hadden geen idee.
Nee?
Nee, dat vertelde ik allemaal niet. Ik kwam 6 uur 's ochtends terug bij haar. En dan zaten we nog eieren te bakken. Namen we jongens mee naar huis daar bij haar. Dat kon allemaal daar. Ja, en dan kwam ik altijd weer keurig thuis met mijn ouders.
Tot de dag dat jouw ouders toevallig haar ouders tegenkwamen. Maar dat is niet gebeurd.
Jawel, want toevallig...
Mam, wat gezellig dat ze altijd bij haar mag gezellige films kijken. Slapen is dat die ouders zeggen. Nou.
Nee, ze wisten wel dat ik uitging. Maar het is wel grappig. Wij gaan toevallig zaterdag bij die ouders eten. Met mijn ouders. Dus ze zijn ook gewoon echt vrienden. Dus dat is wel heel leuk.
Oh, grappig. Ja, dat is wel,
toch nog wel. Ze waren eerst wel boos dat het mocht. Nee, maar... Nee, ze wisten wel dat ik uitging. En ik denk dat ze ook wel meer wisten dat ik ook langer uitging dan dat zij eigenlijk zouden willen. Maar ik moest wel daar blijven slapen, want ik woonde best wel ver weg van uitgaansgelegenheden. En ik kon niet ermee eentje gaan fietsen.
Nee.
Maar dat waren wilde tijden, ja.
Ja, dus die ene vriendin waar je gewoon altijd bij kon blijven, omdat die ouders gewoon heel relaxed waren.
Hadden ze gewoon op zolder ook gewoon 3 bedden volgens mij staan.
Gewoon, ze wisten in het weekend al... Een beetje is opgemaakt.
Zoveel vriendinnen. Ik heb daar volgens mij zelfs wel eens een keer met een vriendje of niet vriendje geslapen. Er zijn wel dingen gebeurd daar in dat huis. Ja.
Die
ja.
gewoon hier in deze podcast even naar buiten komen. En zijn dat, is je vriendinnengroep of vriendengroep van de middelbare school, zijn dat mensen waar je inderdaad nog steeds mee omgaat?
Ja. Ja, dus die vriendin waar ik altijd bleef slapen is nog steeds mijn beste vriendinnetje. Die heb ik ook als getuige gevraagd voor een bruiloft. Die hopelijk ooit een keer doorgaat.
Mooi. Ik heb inderdaad gezien dat jullie het al een paar keer moesten uitstellen helaas.
Ja. En ook nog wel de andere vriendinnen daarvan, die spreek ik nog steeds. Ja, dat is wel bijzonder. We hadden een vriendinnengroep van 13 meiden.
Wauw.
Ja, nu vraag ik me ook af, hoe ging dat goed? En dan gingen we ook echt met z'n 13 op vakantie. De bende van ellende ging dan gewoon naar Calea en Kroatië, Turkije.
Zeg maar tijdens of na je middelbare schooltijd nog?
Tijdens, allemaal tijdens, ja. Oh, trouwens, 2 vakanties daarna ook nog. Maar eigenlijk vanaf mijn 15e zijn we wel samen op vakantie gegaan.
Met 13 dames en dat ging gewoon allemaal helemaal goed.
Ja, we waren best knap. We hadden eigenlijk bijna nooit ruzie. En we hebben wel toen in, wat was dat, Renesse? Toen werden we bijna van de camping afgezet. Uiteindelijk niet gebeurd. We zijn in Calea, zijn we bijna het hotel uitgezet. Dus we waren best wel een pittige meidengroep volgens mij.
Ja, maar kwamen wel gewoon overal binnen. Big smile, iedereen leuk, feestgezelligheid.
Ja.
En heb je dan nooit een mindere, meer onzekere periode gehad in de middelbare schooltijd? Of daarna?
Ja, zeker wel hoor. Wel op de middelbare school, maar de onzekerheid echt wel in mezelf. Dus heel onzeker over mijn lichaam altijd. Dat is wel vanaf, denk ik, kleins af aan al heeft het erin gezeten.
Maar dat liet je niet per se aan de buitenwereld zien, als ik je goed begrijp? Of hoe,
Nee, ik denk ook dat heel veel mensen zouden zeggen van de buitenkant dat ze denken dat ik een heel zeker persoon ben. Dat ik mijn mannetje sta en...
Maar ik begrijp uit je verhaal dat niet per se zo is. Dus
nee.
De buitenkant en de binnenkant.
Nee, dat komt niet helemaal overeen, nee.
Oké. Kan je daar iets meer over vertellen?
Als in tegenwoordige tijd of toen?
Eerst over toen en dan gaan we straks naar de tegenwoordige tijd.
Ja, ik ben gewoon mega perfectionistisch. En heb wel een heel vertekend lichaamsbeeld gekregen. Ja, het is niet voor niets dat ik anorexia heb ontwikkeld. Dat hoort er ook wel echt bij. Dus ik voelde me heel erg dik. Echt heel erg dik. Terwijl dat allemaal best wel meeviel. Ik had gewoon een gezond gewicht. Maar ik schaamde me in kleding. En ik voelde me echt niet comfortabel in mijn lichaam.
Nee. Op welke leeftijd was het dat je eigenlijk die anorexia hebt ontwikkeld?
Toen ik op de middelbare school zat, het laatste jaar, toen ging ik naar een diëtiste. Omdat ik last had van mijn hele leven van obstipatieproblemen. Ja, dat is een heel interessant verhaal. Maar... En die vertelde mij dat ik meer op vezels moest gaan letten. En toen ben ik pakjes gaan omdraaien in de supermarkt. En bij het woord vezels zag ik ook een heel interessant ander woord. Namelijk het woord calorieën.
Ja.
En toen raakte ik daar best wel door geobsedeerd. En dat was ongeveer in mijn laatste jaar. En dat het echt bergafwaarts is gegaan. Is vanaf ja, ik was 17 toen ik klaar was met ja, en toen daarna ging ik eigenlijk meteen in september ging ik op kamers of augustus en toen is het meer bergafwaarts gaan.
Oké. Okay. Ja. En waar ging je toen op kamers?
Amsterdam.
In Amsterdam.
Ja, ik dacht mijn ouders hartstikke leuk en aardig dat jullie naar Limburg zijn verhuisd, maar jullie komen zelf uit de stad. Ik heb daar allemaal mooie verhalen over gehoord. Ik ga ook terug.
Dus eigenlijk was het misschien in je hoofd de kans om je vleugels te spreiden weg uit Veenrij naar Amsterdam. Maar ondertussen kwam je in een wat moeilijkere periode terecht.
Ja.
En je hebt daar ook een boek over geschreven.
Ja, klopt.
Heb je daarmee jonge dames kunnen inspireren? Ga je wel eens met je boek nog... Ik ben natuurlijk middelbare schooldocent, maar ik denk dat er heel veel meisjes zijn die met soortgelijke problemen kampen.
Mm-hmm.
Heb jij daar echt iets mee kunnen doen? Of hoe is dat op jou overgekomen? Wat zijn de reacties geweest?
Ja, echt fantastisch. Het is heel bijzonder dat je uiteindelijk... Ja, ik krijg nog steeds dagelijks berichten daarover. Want dat is mooi aan een boek. Het blijft bestaan. Het blijft in de bibliotheek. Het blijft te bestellen. En nu is het zelfs door e-books heb ik gemerkt dat het de laatste jaren juist ineens meer wordt gelezen weer. En ik vond het gewoon heel erg belangrijk. Toen ik zelf ziek was, wilde ik ook veel lezen over dat onderwerp. Maar heel veel boeken waren heel zwaar en hele dikke boeken. Terwijl als jij anorexia hebt of een eetstoornis, heb je heel weinig concentratievermogen. Dus toen dacht ik van, dit kan eigenlijk wel anders. Ik wil eigenlijk een luchtig en hoopvol boek schrijven. Dat ook niet eerst 200 pagina's pure ellende is. Maar vanaf het moment dat ik ook daadwerkelijk beter wilde worden. Dus ja, het is best wel een dun en relatief simpel boek, maar wel met best wel comedy erin.
Ja.
Daardoor is het ook wel heel erg toegankelijk.
Ik wil
ook
net zeggen dat luchtige maakt het toegankelijk, ook al is het een zwaar onderwerp.
Ja.
Zeker voor in elk geval de doelgroep die ik lesgeef, die ook zeker een deel daarvan met dit soort problemen te maken hebben, haal je ze juist op die manier binnen. En natuurlijk, de zware materie kan je ook aanraken. Maar ik denk dat een hele goede manier is. Zeker voor jonge dames of heren die met dit probleem kampen.
Ja, en ook zelfs ouders en opa's en oma's heeft wel eens bijvoorbeeld aan mijn deur een huilende oma gestaan met zo'n bos bloemen. Hoe fijn ze het vond dat dat boek bestond en dat ze nu meer begrip had voor de ziekte van haar kleindochter. Ja, tot aan echt de allermooiste verhalen van meiden die... die er beter uit zijn gekomen en heel veel steun en motivatie hebben gevonden in mijn boek. En het ligt ook bij meerdere klinieken en zo. Dus ja, dat is echt te gek dat je überhaupt iets kan betekenen in het leven. En dat is denk ik wel het allermooiste van het bereik dat ik online heb. Ik vind het heel raar ook om dat te zeggen, maar dat je een soort van bekend bent. Het is heel leuk om van je hobby je werk te kunnen maken. Maar als je daadwerkelijk ook wat kan betekenen in het leven van anderen door de invloed die je hebt, dat is echt fantastisch.
Ja, en ik denk dat wat ik van je heb kunnen zien, jouw maatschappelijke impact daarin inderdaad nog verder gaat. Je hebt meerdere initiatieven waar je bij betrokken bent. Wat je zegt, ik heb zelf een hele bescheiden following, maar ook ik kan mijn bekendheid inzetten inderdaad om ook die maatschappelijke thema's aan te kaarten, juist met humor. En dat is volgens mij precies wat jij doet.
Ja, en als het, zolang het oprecht is, dan komt het ook aan. Daarom denk ik ook altijd, wij zijn heel vaak gevraagd als ambassadeur voor die stichting en die stichting en die stichting. En dat zijn allemaal fantastische stichtingen. Maar je verhaal heeft daadwerkelijk van waarde, denk ik, als je er zelf ook iets te maken mee hebt gehad. En dit is gewoon puur uit mijn hart. Ik wil andere jongens en meiden hiermee helpen om te voorkomen dat ze de ellende die ik een half jaar, best wel een aantal jaar, maar ook een half jaar in de kliniek heb meegemaakt, om dat te voorkomen. Als ik daar al het kleine zaadje in kan zijn, ik weet ook wel dat ik niet de oplossing ben, maar dan
alleen al
het
zaadje is heel waardevol en die oprechtheid, daar kunnen mensen ook doorheen prikken. En als het wel oprecht is, dan komt het ook beter aan.
Ja.
Toch even terug naar de creatieve kant. Ik hoor je net praten over, nogmaals vervelend dat je telefoon is gestolen. Maar je was toen al wel een beetje bezig om creatief bezig te zijn, denk ik, met die opvoeringen. Waar is voor jou het besef gekomen van, ik vind de creatieve kant leuk. Ik wil content gaan maken. Ik wil acteren. Ik wil hiermee bezig zijn. Ik wil hier misschien wel mijn werk van maken. Was dat al op de middelbare school?
Al daarvoor, zeker. Ik was al vanaf toen heel klein af aan heel erg geïnteresseerd in schrijven. Ik heb zelfs, is wel een bijzonder verhaal. Mijn tante die is in december overleden. En die was 70 en die had wat best bizar is, net 2 weken daarvoor een boekje naar mij gestuurd. Dat wilde ze eigenlijk gaan geven op de bruiloft. Maar omdat die al voor de 2e keer was uitgesteld, had ze zoiets van, ik ga hem je nu toch geven. Alsof ze het toch al heeft aangevoeld. Het is echt bizar. En dat boekje bestond uit allemaal brieven die ik blijkbaar aan haar heb geschreven. Ik schreef blijkbaar al vanaf 5, 6 jaar constant naar familieleden, briefjes en lange verhalen en van alles. En dan bleef ze bijvoorbeeld bij ons slapen en dan legde ik haar een briefje op haar bed, op mijn bed, want dan bleef ze in mijn bed slapen. En dan schreef ik ze van, heb je lekker geslapen in mijn bed? Ik vind het heel gezellig dat je er bent. Tot aan verhalen over vakanties. Dus dat zat er eigenlijk al van een heel jongs af aan in. En ook daarbij maakte ik altijd tekeningen. Dus ja, en toen was ik denk ik 11 en ik was zwaar geobsedeerd door televisie. Vond prachtig, alles wat daarmee te maken had. Ik keek ook altijd als ik thuis kwam van school, keek ik Oprah Winfrey. Als mijn moeder dan ook vroeg van, hoe weet je dit? Ja, van Oprah.
Oh ja.
Ja, ik weet ook niet waarom.
Misschien dat je daarom zo vrijgevig met die briefjes was. You get a car, you get a briefje. Ja.
Dat was ook wat ik dan zei. Nee.
Ja.
En Jerry Springer keek ook.
Oh ja.
Goeie dingen.
Ja. Gewoon Amerikaanse televisie, geweldig. Lekker overdreven.
Ja. En toen was het voor mij, wist ik het. Ik wilde eindredactrice bij een televisieprogramma worden. En dat schreef ik ook daarna in alle vriendenbroekjes.
En wat was het moment qua leeftijd dat je eindredactrice wilde worden?
Ja, toen was ik 11.
Oké, precies. Ja. En het traject daarvoor was die briefjes wel heel mooi dat je dat vertelt.
Dat boekje.
Nou, soms, toeval bestaat nooit helemaal, denk ik, dat je dat boekje kreeg. Precies voordat je tante dan overleden is. En dat je dan nu die flashbacks hebt van, hey, blijkbaar was ik toen mijn familie gewoon altijd briefjes aan het sturen.
Ja, omdat ik nu, ik kom er een beetje op, want het klinkt een beetje raar, eindredactrice schrijven. Ik was altijd al creatief aan het schrijven. En nu doe ik dat ook weer. Dus
als kind van 5, 6, 7, 8 onbewust, toch?
Ja.
En nu kan je het plaatsen door wat je nu doet.
Ja, precies. Ja, maar toen ook al grapjes en zo erin schrijven. Dus dat las ik dan laatst terug en dacht je, hè? Wat grappig dat ik dat toen al deed. Ik wist
het
niet.
En wat is er met de droom van eindredactrice gebeurd? En hoe is dat verlopen?
Ik ben media en cultuurwetenschappen gaan studeren. Dus film- en televisiewetenschappen. En ik ben toen op een gegeven moment de richting televisie opgegaan. Ik was wel mijn pad aan het volgen om die kant op te gaan. Dus ik was best wel vastberaden. Dat ga ik ook echt doen. Toen heb ik een jaar lang stage gelopen bij Paul de Leeuw. Bij de Madiwo de Vrijdagshow was dat toen.
Ja.
En dat vond ik super interessant aan de redactiekant. Eigenlijk is dat ook het maken van verhalen. Maar dan met, dat was veel interviews doen met bekende Nederlanders. En die ontvangen bij de show. En ja, ik vond het wel fantastisch. Het was een heel erg team. En dat je samen werkt aan een eindproduct. Ik vond het fantastisch. En toen ging ik daarna de kliniek in. En toen draaide wel mijn wereld. Dus toen eigenlijk de droom die ik had van dat ik dan daarna door zou gaan. Ik was klaar met mijn opleiding. En dan verder de tv in. Dat ging toen een beetje anders.
Oké, precies. Want je ging toen de kliniek in. Heb je toen zeg maar daarna opnieuw kunnen nadenken van, wat wil ik nou echt? In die zin een moment ook om bij jezelf te beseffen van, welke kant wil ik opgaan?
Ja, ik weet nog dat ik toen in de kliniek kreeg een baan aangeboden. Hier weer in Venray. Om hierbij eigenlijk lokale krant en televisiezender iets te gaan opzetten. Ze wilden eigenlijk televisie gaan opzetten. En ik had in de kliniek begrepen dat het super belangrijk is om structuur in je leven te hebben. Want dan wordt de kans op terugval veel minder. Als jij het leven weer ingaat en je hebt niet iets om voor te leven of je bed voor uit te komen, dan is de kans heel erg groot dat je wellicht weer in je oude patronen valt en weer gaat afvallen en weer bezig gaat zijn met eten. Het was zeker niet mijn droombaan. Want ik dacht, ja, ik wil juist in de televisiewereld in Hilversum of Amsterdam gaan werken. Maar ik wist ook dat het wel goed was om weer even een basis op te zetten. Toen had ik zoiets van, dan ga ik dat doen. En dan vanuit daar ga ik weer bouwen. Dus ik ga tijdelijk naar Venray.
Ja.
En dan ga ik daarna wel weer terug.
Tijdelijk, hè? We weten allemaal waar zitten we nu.
Fast forward, ik zit nog steeds in Venray. Ja.
Dus toen ben je naar Venray gegaan voor iets in je hoofd tijdelijks. Ik zei het net al, hè?
Ja.
Het is nu anders gebleken.
Ja.
En wat is er vervolgens gebeurd? Dat je eigenlijk nu doet wat je nu doet. En volgens mij met heel veel plezier.
Ja,
alsnog je creativiteit
heel
kwijt
veel
kan.
Plezier. Het is nog veel mooier dan wat ik toen had gedacht. Ja, toen ontmoette ik Dylan. Ik had een interview. hij was toen al YouTuber. En hij had toen iets van, volgens mij nog 30.000 abonnees. Wat voor het Nederlands begrippen toen echt superveel was.
Ja.
En hij ging naar Amerika voor een opdracht. En toen dacht ik, hey, dat is wel interessant voor een interview. Nou, en toen was ik in de kroeg. En toen zag ik hem daar staan. En toen dacht ik, oh, dat is die. Even naar hem toe lopen. Hey.
Was die toen voor mijn beeld alleen maar de YouTuber met 30.000 volgers? Of ook die jongen uit gebouw B? Of had je die associatie?
Nee, dat wist ik nog helemaal niet. Okay, nee, ja. Hij was alleen die YouTuber.
Ja.
Nou, het ging naar hem toe. Ik had hem wel al eens eerder ontmoet. Omdat hij ook stage had gelopen bij het bedrijf waar ik werkte. Dus bij de lokale omroep. Ik ging naar hem toe. Ik zei, hoi, ik ben Marit. Ik ken je nog wel. Ik wil eigenlijk wel een interview met jou doen. Oh ja, vond hij wel leuk. Ik zei, mag ik je nummer dan? Ja, nou ja. En toen die avond was eigenlijk meteen heel gezellig. Want toen zei ik, weet je wat, trakteer je even op een drankje. Ik dacht, dat is een goede tactiek, hè. Dan kan je al wat uit iemand krijgen.
Ja. Puur journalistiek.
Precies, puur journalistiek. Dus we staan aan de bar. Ik bestel 2 Bacardi Ras puur. Waarom? Ik drink het nooit.
De breezers waren op. Of,
Ja, ik weet het ook niet. Ik weet god niet waarom we dat dronken, maar... En toen was Van Dillen het niet zo nice dat ik hem trakteerde. Dus toen heeft hij geld
in... het mannelijke egootje naar boven.
Heeft hij geld in mijn broekzak gestopt. En toen dacht ik... Normaal zou ik denken van, ik weet niet, maar ik accepteer dat wel. Ja, toen hadden we nummers uitgewisseld. En toen belde hij me 's nachts op. Ja. Want hij dacht, ik ga even scoren.
Ik wil nu het interview doen. Ja.
Hij dacht, ik ga eventjes mee naar bed nemen. Maar dat heb ik even laten gaan. En toen hebben we dat interview gehouden. En toen sloeg de vonk echt over.
Wauw. Dit vind ik... Ja, dit is een mooi verhaal. En was het interview... Kon u nog wel gewoon normaal dat interview doen? Want ik heb nu het idee dat de vonken alle kanten oplopen.
Nou, ik vroeg bij het interview ook... We gingen alles een beetje klaarzetten. En ik vroeg... Dylan, wil je anders nog even iets dichterbij komen? Want ik kom er net niet bij mijn microfoon. Het ging niet op mijn schoot zitten. Dus ja, dat was zeker al wat van spanning. Ja, en het is ook echt zo, na dat interview woonden we na 2 weken samen.
Oké, dus toen is het redelijk snel gegaan.
Echt niet
was voor allebei duidelijk van dit is het.
Het is echt bizar.
Weet je, jij kon er overheen stappen dat hij uit gebouw B kwam en gewoon...
Wist ik nog steeds niet.
Oh, toen nog steeds. Ja, nee, sorry. Ik ben er een beetje door geobsedeerd.
Maar pas maanden later? Nee.
Als je dat had geweten?
Ja, als ik dat van tevoren had... Nee, ik wist wel dat hij jonger was. Dat was wel even een ding.
Ja.
Of ja, dat was een ding. 2 jaar jonger valt ook wel mee. Maar ik had eigenlijk altijd oudere vriendjes gehad. En hij was nog wel echt een...
Ja.
Een jochie of zo?
Ja, want zeker op de middelbare school kijken... dames zijn volgens mij gewoon wat eerder volwassen. Dat merk ik nu ook bij mijn kids. Dus vaak heb je inderdaad... Is de dame jonger, denk ik, als je gemiddeld in Nederland dat neemt. En de jongen wat ouder. Maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn.
Nee. En bij ons... Ja, ik weet niet. Het was gewoon... Vonk sloeg over. Toen hadden we daarna... Hebben nog een date gedaan. Dat is trouwens ook al... Was dat daarna? Nee, wacht. Dit is wel leuk.
Kijk,
nog
nu komen
leuke
de verhalen boven tafel. Dat is goed.
Dus we hadden dat interview gehad... Toen gingen we die week daarna weer uit. Nou, we kwamen elkaar weer tegen in uitgaansgelegenheid. Toen hebben we daar binnen, echt zo'n foute kroeg, hebben we voor het eerst gezoend. Ook in de kroeg. Lekker ordinair.
Iedereen weet het meteen, ja.
Ja. 5 minuten daarna sta ik even met iemand anders te praten. Toevallig van het mannelijk geslacht.
Kan gebeuren.
Nou, dat kon niet, hè?
Nee.
Toen is er een glas bier over mij heen gegaan. Door Dylan.
Door Dylan?
Ja, die heeft gewoon zo glas bier in mijn truitje gegooid. En toen dacht ik, nou is het wel goed. Dit ga ik niet meer accepteren. Dat vond ik echt niet nice. Dus daarna heb ik toen een vriendin gebeld van, dit is gebeurd. Maar ik had een soort van vervolginterview die maandag.
Weer met Dylan?
Met Dylan. Ik zei, ja, dat ga ik afzeggen. Dat ga ik echt niet doen. En toen zei zij, nee, je moet dat scheiden van elkaar. Nou, dat had ik al zo goed gedaan. Dit kan jij gewoon professioneel zijn maandag. En dan hoef je hem daarna nooit meer te zien. Ja, en toen heeft hij het die maandag heel erg goed gemaakt.
Ja, de rest is geschiedenis.
Ja.
Want over het gescheiden houden gesproken. Jullie doen Hages Media samen. En vaak wordt jullie dan gevraagd, kan dat wel? Maar blijkbaar kan dat. Werk en privé in die zin combineren.
Ja, blijkbaar wel. Ik moet ook wel zeggen dat ik het gewoon heel anders zie, een leven. Ik zie het niet als een werk en privé. Maar als een leven waarin je allerlei dingen doet. En daar zitten leuke dingen tussen, minder leuke dingen. En ja, ik zie dat niet echt als werk privé. En ook bij een andere relatie is het ook zo dat als je dan thuiskomt, spreken mensen vaak hun werkdag. Dus dat is bij ons in principe niet anders.
Dat heb je al gehad.
Ja.
Je hebt samen gewerkt, dus dan kan je gewoon over de echt leuke dingen gaan praten.
Ja, weet je, het is onze passie. Dus wij komen thuis en dan hebben we het nog steeds over film en tv. En,
de passie die spat er wel bij jullie allebei van af. Wat is iets wat jullie misschien samen hebben gedaan? Of jij zelf, waar je echt trots op bent?
Wow. Ja, zoveel. Maar kijk, waar we nu zitten, de mensen die luisteren kunnen het niet zien. Maar we zitten hier in een kantoorpand met op 4000 vierkante meter grond.
Ik heb de rondleiding gehad en dat is niet binnen een uurtje te doen.
Nee, het is echt wel heel groot. En nou wil ik niet zeggen groot is beter. Maar het laat wel zien van wat voor ontwikkeling we hebben doorgemaakt. Dat denk ik door heel erg bij onszelf te blijven qua YouTubers. Dat we echt met een visie uiteindelijk hier zijn gekomen. Dat vind ik wel het grootste wat we hebben gedaan. En ook waar we nu weer naartoe gaan als productiemaatschappij. Dus meer andere producties draaien. Dus een film weer maken. En series zijn we weer bezig.
Ja.
Ja, maar eigenlijk ben ik op alles trots als ik terugkijk. Doe je eigenlijk te weinig? Dat je dan even stilstaat bij wat je allemaal hebt gedaan.
Ja, doe je dat te weinig?
Ja, mega rush hebben we gewoon. Je gaat maar door. Dus dan heb je het een alweer gedaan. Ik weet nog dat we toen première van onze film hadden. En een week later waren we alweer op een fotoshoot van een nieuw magazine. En dan was het alweer dit en dat. En pas jaren later dat ik denk van... Holy shit, die première van de film. Toen zijn we heel Nederland doorgegaan. Zalen vol, echt... Echt, we gingen van Zwolle waar mensen voor de bioscoop stonden en vijf zalen vol waren tot aan daar. En dat ging zo snel. En nu denk ik dan zie ik beelden daarvan. En dan denk ik wel van, waarom heb ik dat toen helemaal niet zo over nagedacht?
Nee, kan je niet elkaar ook een beetje af en toe reality check, zeg maar, denk ik. Omdat je er samen in zit.
Ik denk pas op het moment als je dus... dat je ofwel iets meer stilstaat of dat het juist slechter gaat. Mm-hmm. Dat je dan beseft hoe hard het is gegaan en hoe mooi het was.
Mooi, mooi. En zijn er toekomstplannen waar je al iets over mag vertellen? Of iets waar jij naar uitkijkt?
Ja, ik kijk enorm uit naar een film die we aan het maken zijn. Samen met Wouter de Jong en Elise Schaap. Gaan we een film maken op basis van het boek Superkrachten voor je hoofd. Het wordt een film, echt een familiefilm. We hebben wel echt ook de ambitie om meer Pixar film te maken. Niet als in animatie, maar gewoon dat het echt voor de hele familie te kijken is. En ik ben die nu aan het schrijven met Wouter. En dat is wel te gek. Gewoon dat hele proces. En dat je helemaal gek kan gaan qua creativiteit. En ik zie al gewoon... Ja, ik zie het gewoon helemaal voor me. En ik heb heel veel zin om dan op set te staan. En uiteindelijk het resultaat in de bioscoop te zien.
Blijft dat een van de mooiste dingen? Om terug te gaan naar de kaartjes die jij vroeger schreef. En op de kussens legde. Gewoon het schrijven, het bedenken. Gewoon echt from scratch iets opbouwen. Blijft dat een van de tofste dingen die je
kan doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk toch wel dat ik de afgelopen jaren heb gemerkt... dat dat mijn allergrootste passie is. Naast ook wel... ik vind het ook fantastisch om deals te sluiten met klanten en zo.
De harde zakelijke kant.
Dat vind ik heel leuk. Had ik nooit verwacht.
Misschien die combinatie dan, toch?
Dat is nu ook zo. Dus bijvoorbeeld met die film, dan sluit ik de contracten. Dus dan ga ik de deal met een producent wel in samenwerking met Dylan, hoor. Maar dan uiteindelijk een contract en zo. Dat vind ik wel heel leuk.
Ik hoor wat je zegt. Jij bent gewoon beter in deals sluiten dan Dylan. Dat is,
Dylan is gewoon echt een hele goede creatieveling. En wil heel, heel graag dingen soms... extra en gratis doen. En ik ben dan wel degene die zegt... nee, dit vragen we ervoor. Dit ben jij waard. En,
Vul je elkaar in aan, toch?
Wij zijn best wel yin-yang, denk ik, ja.
Ja, zo klinkt het wel. Ik wil eigenlijk met mijn slotvraag... want zo moet ik nog even aan het werk met een freestyle. Ja. Ik ben de rappende meester. Tenminste, zo profileer ik mezelf. Moet ik het ook laten zien. Toch weer even terug naar de middelbare schooltijd. De podcast heet Herkansen met Meester Hidde. Als jij één ding mocht herkansen van je middelbare schooltijd... hoeft geen toets te zijn, gewoon breed begrip herkansen. Mm-hmm. Wat zou jij dan herkansen?
Nou, dan zou ik herkansen dat ik geen vriendje had toen Davide terugkwam In Nederland. Want dat had ik dan toch wel willen meemaken, die eerste seizoen. Was waarschijnlijk echt een wasmachine geweest, een Italiaanse wasmachine. Maar ik had het wel, dat had ik herkanst.
Ja, dus je had Davide toch een kans willen geven na al zijn soepele cd'tjes en de Italiaanse praktijken die hij allemaal...
Ja, want mijn vriendje toen was eigenlijk niet zo leuk. Die is volgens mij achter mijn rug om vreemd gegaan. Dus had ik eigenlijk toch mijn Italiaanse liefde kunnen laten bloeien. Had ik in ieder geval in mijn leven een keer met een Italiaan gezoend.
Davide, als je dit hoort, je had gewoon kans gemaakt, maar je was net te laat.
Ja.
Dankjewel Marit voor dit mooie gesprek. Ik heb echt wel een beeld gekregen van je middelbare schooltijd.
Top.
En ik wil je eigenlijk nu vragen of jij misschien 5 woorden zou willen opschrijven.
Mm-hmm.
Die te maken hebben met ons gesprek. Zodat zowel jij als de luisteraar echt weten dat het een freestyle rap is. En niet van tevoren besproken. En dan ga ik daar zo meteen iets moois van maken. Dus neem rustig de tijd.
Oh ja,
schrijf...
mag ik wel even de tijd nemen?
Want jij mag de tijd nemen.
5 woorden, waar hebben we het over gehad, man?
Marit, heb jij 5 woorden kunnen opschrijven?
Zeker. Het was even nadenken, maar ik heb de kern eruit gepakt.
We hebben ook zoveel besproken.
Ja. Ik heb Skater Girl.
She was a skater girl.
Precies, dus ook wel even voor het nummer.
Eva Levine. Ik ben naar een concert geweest. Maar
echt?
Dat, gaan we het zo over hebben.
Jaloers.
Met mijn moeder.
Italiaan.
Davide.
Davide. Schrijven.
Schrijven,
ja.
Mooi.
Aangebouw. Want dat was het de betere beelding.
Een soort district naar B gebouw.
Ja. En onzekerheid. Omdat dat wel denk ik een rode draad in mijn eigen leven is.
Ja, onder andere. Maar ook ik zie ook heel veel zekerheid. Maar ook zeker onzekerheid. Ik ga hem gebruiken. Dankjewel.
Top.
5 woorden. DJ, gooi de beat erin. Ja. Meester Hidde. Marit. Hages Media. Vliegtuigmodus. Let's go. Ja, she was a skater girl. Ik ben een skater boy. Ik ben altijd met de klasse, zeg zie je later boy. Ha, Davide, dat was een Italiaan. Maar toen die naar Nederland kwam, zag jij hem niet meer staan. Want je had een vriendje uit de brugklas. Meester Hidde, als ik met je zus was. Vroeger als een leerling, niet als een meester. Ik ben geen skater boy, maar ik weet het altijd beter. Hey, verhalen kan jij schrijven, vroeger op een kussen. Opeens vroeg Dylan, mag ik je misschien kussen? En dat vuurtje, dat was echt niet meer te blussen. Meester Hidde, ja, ik kom er altijd tussen. Uit het A-gebouw, beter dan B. Meester Hidde, ik geef alles, ja, ik ga all the way. En als ik naar Venray ga, neem ik de klasse mee. Meester Hidde, wie A zegt, zegt ook beter B. Onzekerheid in de kliniek. Want ook zware thema's en die shit is best wel ziek. Huh. Net als corona, maar ik kan je oplappen. Ben je de draad kwijt, kan ik hem voor je oppakken. Meester Hidde, ik doe dit voor de klas. Doe dit voor Mootje en ook voor Bas. Ey, ik ben met Marit, ik ben hier in het zuiden. Ik ben geen klokkenluider, maar die klokken gaan we luiden. Ik ben buiten Hidde Nuiten, heb die flootjes ontdekt. Ik heb die hele gekke mind, ja mijn mind is best gek. We kunnen allebei snel schrijven zonder twijfel. Shoutout naar Ronnie Flex Capelle aan de IJssel. Zie je wel hoe gek mijn mind eigenlijk werkt. Maar met Marit hier, ik weet wel dat het werkt. En ik weet niet of je merkt dat ik dit voor de klasse doe. Meester Hidde, harde flow, het nooit zachter doe. Laatste zin, bedankt voor het gesprek. Meester Hidde, groetjes naar jullie, ik geef ze back. Ciao, dank je. Volgens mij heb ik ze kunnen gebruiken.
Ja, zijn allemaal voorbij gekomen, heel nice.
Alle 5 woorden kunnen gebruiken. Tot zover de freestyle sessie en het mooie gesprek. Nogmaals dankjewel Marit dat we in Venray langs mochten komen om de podcast Herkansen met Meester Hidde op te nemen. Ik dank jou voor het mooie gesprek dat we hebben gehad. Ik dank de luisteraar voor het meeluisteren. Ik zie jullie bij de volgende aflevering. Doe je best op school. Wil jij nog iets aan de kijkers kwijt, luisteraars?
Ja, dankjewel ook voor het luisteren. Als je tot dit punt hebt bereikt, dan ben je heel lang blijven hangen.
Ze zijn even blijven hangen, maar we hadden ook genoeg te bespreken. Ja. Marit, nogmaals bedankt. Doe je best op school.
Ja,
ik zeg ciao. Vond je dit nou een mooie podcast en wil je mij verder supporten? Volg Meester Hidde op Instagram en TikTok. Beluister mijn tracks op Spotify. Ik doe nog een shout-out naar Thomas. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik zeg ciao.